Welkom bij Dominic's Business Show. Ik heb vandaag het genoegen om Katrien Hendricks van A-Team Productions te gast te hebben. Hallo Katrien.
Hallo, goedemorgen. Dag Dominic.
Hallo Katrien. Fijn dat je er bent.
Fijn om dat ik er kan zijn, dat je me gevraagd hebt.
Alle plezier. Wel, laten we naar goede gewoonte met het begin beginnen. Wat doe jij juist?
Wel, ik werk in de filmsector. Dat is een beetje apart. Niet veel mensen zullen daarmee bekend zijn. En bij A-Team Productions, dat is een productiehuis, ben ik verantwoordelijk voor de financiering van de projecten.
Mm-hmm. Oké, en wat betekent dat financiering van het project?
Wel, je moet eigenlijk zo zien, een productiehuis die is eigenlijk verantwoordelijk om een film of een tv-reeks van begin tot einde te gaan maken en af te werken. Mm-hmm. Dus er komen regisseurs en schrijvers met ideeën bij ons. En wij gaan die dan helpen om subsidies te zoeken om dat project verder te gaan ontwikkelen. Wij lezen ook de scenario's na en we gaan dan samen met hen op zoek naar wat werkt, wat werkt er niet. Mm-hmm. En dan in een verdere fase, als er genoeg financiering is, dat wil zeggen, bij een film is dat heel vaak steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds, dus de subsidies. Is dat ook dan een distributeur die betrokken is? Een distributeur zet dan de film in de zalen en die legt ook al een financiering op voorhand daarvoor. Een keer dat die puzzel eigenlijk van die financiering een beetje klopt, dan gaan we op zoek naar mensen, dus crewleden, de cameraman, de technische ploeg, de acteurs, de casting. Dan gaan we eigenlijk bij A-Team, zijn wij daar verantwoordelijk voor, om die mensen allemaal te gaan contracteren. Dus dat zijn freelancers of mensen in dienst. En eigenlijk als heel die planning is gemaakt, is iedereen aan boord is en we kunnen echt zeggen van oké, dan gaan we draaien. Dan gaan wij ook nog taxshelterfinanciering ophalen. Okay. Dat is een belangrijk deel van elke film of tv-reeks. En dan zijn wij dus op set, coördineren wij alles. Dan gaan we in montage ook alles begeleiden, kijken wat dat werkt, wat dat niet werkt. Mm-hmm. Zetten we daar muziek onder, zetten we daar een kleur over. En dan als het afgewerkt product klaar is, dan geven we dat aan de distributeur. En die zet het eigenlijk in de markt en dan zit ons werk erop.
Oké, okay, wauw. Dus uiteindelijk, een regisseur komt dan met een idee tot bij jullie?
Ja, vaak is een regisseur, kan ook een schrijver zijn. Okay. Dus dan, als een regisseur met een idee komt, zoeken wij de gepaste schrijver. En omgekeerd, als een schrijver bij ons komt, dan zoeken wij de gepaste regisseur.
Oké, okay, dan schat ik dat jullie toch wel heel veel kaf van het koren moeten gaan scheiden.
Ja, dat klopt. Er komt ook heel veel binnen. Dus we hebben ook niet echt tijd om alles in detail te lezen. Dus ja. Vaak begint het echt met, staat het idee op zich ons aan? Zit daar iets in? Is dat iets wat dan nog niet gedaan is? Of bijvoorbeeld een schrijver waar dat we al andere dingen van gezien hebben, of een regisseur waar dat we al dingen van gezien hebben, dat we denken, oh, daar willen we toch echt wel eens graag mee samenwerken. Mm. En ook past het binnen de filosofie van A-Team, zijn het straffe verhalen, zijn het verhalen met impact. Daar wordt echt naar gekeken.
Oké, okay. En A-Team, is dat naar aanleiding van de A-Team van vroeger, van de jaren 80, 90, of heeft het er niks mee te maken?
Niet per se, nee. Want origineel is het eigenlijk A-Team Productions. Het gaat meer over het team, de mensen samenwerken, dan A-Team. Maar dan is dat inderdaad meer een A-Team ding geworden. En uiteindelijk vinden we het ook wel leuk om daar iets mee te doen.
Oké. En dan, dus jullie orchestreren eigenlijk het hele gegeven?
Klopt, ja. Dus van eigenlijk het begin van het idee tot dat de film in de cinema komt of de reeks op televisie komt of op een streamer. En moeten we rekenen dat voor een film de gemiddelde tijd tussen de eerste de eerste subsidie krijgen van de overheid voor het uitschrijven van het scenario tot eigenlijk het in de cinema brengen. Voor een film mag je rekenen op 7 jaar. En voor een reeks 4 tot 5 jaar. Ja, gemiddeld.
Oké, en waar zit al die tijd in?
Ontwikkelen. Een verhaal heeft echt tijd nodig om te schrijven, om research te doen, om te herschrijven. En ook vaak is het wachten op subsidies. Er zijn maar een aantal deadlines op een jaar. Er zijn maar een aantal projecten die doorgaan per jaar. Dus het is echt kwestie van de juiste deadlines in te dienen en dan te hopen dat uw project opvalt tussen de andere projecten.
Oké, okay, wauw. Dat vind ik wel zeer indrukwekkend, want als je die... Het is misschien een heel aparte vergelijking, maar als je de movie Blockbusters van Hollywood bekijkt, duurt dat dan ook 7 jaar? Of
nee,
wordt dat anders gedaan?
Zij hebben een andere markt. Hè. Dus de Vlaamse films en Vlaamse reeksen, wij hebben een veel kleinere afzetmarkt. Dus ja. een streamer of een distributeur die het dan in de cinema zet, die hebben ook niet de grote budgetten die ze in Hollywood hebben. In Hollywood is dat echt gewoon een studio die alles op tafel legt. Er wordt eigenlijk weinig soft money, noemt men dat in de sector, gebruikt. Dus soft money, dat is subsidies, dat is ook tax shelter. Dat soort zaken, dat kennen ze niet in Hollywood.
Oké, waardoor dat ze eigenlijk veel korter op de bal kunnen spelen dan.
Ja, dus dat is vaak... Wel, ik ga niet zeggen dat ze dan ook niet enkele jaren in ontwikkeling hebben, want je moet natuurlijk ook wel je verhaal klaar krijgen, moet je cast samen krijgen, de juiste crew erop kunnen zetten. Dus dat is ook wel een serieuze planning, maar die zal wel iets vlotter zijn dan bij ons.
Oké, wauw. Dat is dan eigenlijk wel een heel ondernemen als je dat 7 jaar lang moet begeleiden. Of 4 jaar voor een tv-reeks. Ja, ik denk dat heel veel mensen, waaronder ik, er niet bij stilstonden, dat al hetgene wat we vandaag te zien krijgen, dat er eigenlijk 7 jaar geleden aan begonnen is.
Absoluut, ja. Ja, je moet ook rekenen. Dus dat wil zeggen dat je heel veel projecten in ontwikkeling moet hebben lopen natuurlijk. Hè? Want sommige projecten halen het ook niet en gaan en cours de route ervan tussen door een financiering die dan toch stopt. Omdat ze andere projecten hebben op besparingen, zoals bij VRT nu wel het laatste jaar het geval was. Dus die moet echt heel veel in ontwikkeling hebben. En je moet ook rekenen, als je begint te draaien, dat is ook wel een hele periode. Want per draaidag, om nu een voorbeeld te geven, we hebben onze reeks Alter Ego, die komt 1 december, binnenkort dus, op streams. ik nodig iedereen uit om te kijken. Voor Alter Ego dus, dat is een reeks van 8 afleveringen van elke keer ongeveer 50 minuten. Daar zijn 80 draaidagen voor geweest. Dus 80 werkdagen, waar dat er echt van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds, ook nachtopnames, dus dan schuiven die uren, gedraaid is. Dus dat wil zeggen dat je op per draaidag 4 à 5 minuten... televisie, of uiteindelijk afgewerkt product maakt.
Wauw.
Ja.
Oké, dus die 7 jaar. Kunnen mij een schets geven hoe dat die 7 jaar eruit ziet? Of 4 jaar voor... Ja, wat zou dat liefst als voorbeeld geven? Een reeks of een film? Waar bestaat die 4 à 7 jaar exact uit?
Eens even denken, hè. Wat is nu het gemakkelijkste voorbeeld? Ja, bij de film Black bijvoorbeeld.
Ja.
Dat is begonnen met Adil en Bilal. Die kwamen met het boek van Dirk Brakke, Black. En die wouden dat verfilmen. Dus ja, dan is het eerst een kwestie van de rechten te kunnen krijgen. Dus daar loopt al wat tijd over. Gaan uitzoeken van, zijn die rechten al verkocht of niet? Kunnen we die krijgen? Dan is dat een onderhandeling over de prijs. Dan gaan ze aan de slag. Zetten er een schrijver op. Dat wordt in de eerste versie geschreven, dan wordt dat nagekeken, dan zeggen ze maar we willen het er toch, dan gaan de regisseurs er naar kijken en zeggen we willen toch wat meer zo en zo, dan wordt dat verwerkt, dan komt er een tweede versie, dus daar gaat al echt hele lange tijd over, want die regisseurs zijn ondertussen ook met andere dingen bezig natuurlijk.
Die kunnen geen 7 jaar wachten, ja.
Nee, voilà, inderdaad. Dus die zijn ook op andere projecten aan het draaien tegelijk. Dus dat is ook wel regisseurs die moeten met 1 project bezig zijn. En ik kan u zeggen, als je aan het draaien bent, er is niets anders dat bestaat op dat moment. En voor een regisseur zeker. Je staat een hele dag op de set. 'S avonds kijk je nog een keer de rushes, heet dat dan. Dus de beelden van de dag. ga er nog eens door om te selecteren die wel, die niet, die vond ik beste. Al commentaar opgeven, zodat er achteraf in montage sneller kan gegaan worden. Dus allee, daar loopt wel wat tijd over om dat eerste scenario in goede vorm te hebben. Dan ga je met dat scenario naar het Vlaams Audiovisueel Fonds. Een van de deadlines die dan dat jaar valt. En dan moet je gaan zien, ja, heb ik het of heb ik het niet? Oké, als je het niet hebt, mag je nog een tweede keer indienen. Maar dat is dan weer, ja, zeker een half jaar of langer later. Dan, van het moment dat je dan scenario steun hebt, dan is het nog een keer wachten op ontwikkelingssteun. Dan is het nog eens wachten op productiesteun. Dus dat gaat elke keer zoveel tijd. En het is ook vaak dat je niet van de eerste keer die steun krijgt, dus dat je dan opnieuw moet gaan indienen.
Okay.
En dan, ja, op het moment dat er productiesteun is, en er is ook, dus van de Vlaamse kant, maar dan is er ook nog Waalse kant, Brusselse kant. Allee, bij een film komen er echt heel veel subsidies bij kijken. Dan, als die subsidies allemaal rond is en, de distributeur ook zijn financiering heeft bevestigd, dan kun je eigenlijk een ploeg gaan samenstellen. Maar dan is het ook te zien, wanneer kunnen de regisseurs en wanneer kan de DOP, de Director of Photography, dat is de cameraman, want die heeft ook een hele belangrijke stempel en kleur en stijl die die drukt op de film. Een andere belangrijke functie is de art director. Dat is degene die decor bouwt. Nu, bij Black is er niet zoveel gebouwd. Er is wel in bestaande locaties veel aankleding gebeurd. Zoals bijvoorbeeld, we hebben in een kerk gedraaid in Brussel. Ja, dat was een leegstaande kerk. En we hebben daar wel elementen kunnen gebruiken, maar toch heel veel van wat je op beeld ziet is fake. Voor Alter Ego nu bijvoorbeeld, de reeks die ik daarnet zei, hebben wij in een loods een hele wereld gebouwd met gangen en kamers waar dat je echt met de camera zo kan doorlopen.
Okay, wow.
Moet maar eens naar de trailer kijken. Alles wat je daar ziet van speciale capsules, dat is allemaal gebouwd, dat is allemaal fake. En dat zien er allemaal betonnen muren uit, maar dat is eigenlijk hout met dan iets overgezet, zodat het precies echt is. Dus dan aan het bouwen van decor kan ook wel redelijk wat tijd aan besteed worden. Dan is het draaien, hè, 4 à 5 minuten per draaidag. Dus voor een film moet je rekenen op 30 draaidagen ongeveer. En dan kom je in montage en daar gaat ook nog redelijk wat tijd over. Want al die uren die gedraaid zijn, die moeten dus verwerkt worden, in de juiste versie gestoken worden. Dan wordt er soms gewerkt met een testpubliek die komt kijken en die zegt van ja, dat werkt wel, dat werkt niet. Ik heb het verhaal zo begrepen, dat begreep ik niet. En dan gaan we terug in montage, gaan we dat terug gaan aanpassen op een aanleiding van die feedback. Dus ja,
je werkt echt met een testpubliek?
Ja, niet voor alle projecten. Maar het wordt wel gedaan. En we merken wel dat dat echt helpt om enerzijds de montage aan te passen en anderzijds ook de marketing voor de film te gaan juist zetten. Om te kijken van natuurlijk, als je een film maakt, heb je een idee van voor welk doelpubliek dat is. Maar als de film er uiteindelijk is, moet je dat wel gaan checken, omdat dat doelpubliek dat ook zo begrepen heeft. En of dat de marketing en de trailer en de affiche, of dat alles ook aanspreekt en of dat dat ook is, als ze die affiche zien en de trailer en het uiteindelijke product dan, of dat overeenkomt. Dat ze niet zeggen, want ik had wel iets helemaal anders verwacht. Dus dat is ook nog een hele periode die eraan vooraf gaat. Dus dat moet rekenen van einde van de shoot tot uiteindelijk op de cinema, allee, op het grote scherm komen, gaat ook soms nog een jaar over. Ja, dat zijn vele stappen die je moet nemen.
Oké, super. En dan zet je eigenlijk verantwoordelijk voor subsidies van de distributeur van Vlaanderen, België, en dan ook nog Tax Shelter. Wat is dan jouw Tax Shelter?
Tax shelter, dat is een speciaal Belgische manier om de film te gaan financieren.
Oké, dus speciaal in... Belgisch, dat klinkt al goed.
Het is zeer Belgisch. In andere Europese landen bestaat het niet. Dus enkel voor Belgische ondernemingen. Dus hoe werkt dat? Is eigenlijk een privébedrijf, een steenbakkerij bijvoorbeeld, die veel winst maakt, kan investeren in een film of in een reeks. En die kan daarmee een fiscaal voordeel halen. Dus het is eigenlijk zo, stel dat die 1 miljoen winst draaien en dus 250.000 euro belastingen zouden betalen, ja. 25%, dan zou die kunnen zeggen, kijk, ik ga 100.000 euro in een film steken en de fiscale aftrek daarvan, de aftrekbaarheid, is 421%. Dus dat wil zeggen, als je je rekenmachine erbij neemt, ja. Die belastbare basis van 1 miljoen, ja. Die gaat geen 750 zijn, maar die gaat veel lager zijn, want van 1 miljoen, belastbare basis gaat geen 1 miljoen zijn, maar gaat dan 1 miljoen min 421.000 zijn.
Oké.
Dus die fiscaal voordeel is eigenlijk die 421 maal 25% en dan kom je op 105.250. Dus je geeft 100.000 aan een film of aan een reeks en je moet 105.250 minder aan de fiscus betalen. Dat is al één luik van
taxen. Oké, want dat is al een behoorlijke winst dat je dan eigenlijk al hebt, hè?
Ja, en dus eigenlijk, dat hangt ook niet af van het succes van de film of dergelijke. Mm-hmm. Dus als die film daarna niet genoeg bezoekers haalt of uiteindelijk geen succes is, het fiscaal voordeel is puur fiscaal. Het is een aftrek, het is altijd 421%, wettelijk zo bepaald. Dus dat heb je dan sowieso.
Oké, en dan zeiden dat er nog dingen waren.
Ja, dus boven dat fiscaal voordeel geven we ook nog, en dat is ook wettelijk bepaald, een rentevergoeding. Mm-hmm. En die bestaat uit Euribor 12 maanden plus 450 basispunten.
Oké, kun je dat even uitleggen? Wat is Euribor? Want ik denk dat er sommige mensen dat mogelijk niet weten.
Ja, dus Euribor is eigenlijk een interbankaire rente. Dus als je hoort dat de ECB zijn rente verhoogt... met 50 basispunten, of alleen over het laatste jaar is dat enorm gestegen.
Dat was een basispunten. Nog even kijken.
100 basispunten is 1%.
Oké.
Dus 450 basispunten is 4,5%, die je dus bijtelt op de Euribor.
Oké, dus afhankelijk van hoe dat de Euribor staat, dus de interbankaire rente, daar doe je dan 4,5% bovenop. En dan heb je eigenlijk de rente die dat je dan van jullie krijgt.
Klopt, ja. En dat krijg je dan gedurende 18 maanden. Dus dat is net wat ik net zei, die Euribor 450. Euribor plus 450 basispunten is voor een jaar. Dus dan moet je eigenlijk maal anderhalf doen. Mm-hmm. Om te zien hoeveel dat je dan op een jaar en een half krijgt, op 18 maanden.
Oké, dus nu zit dat dan bijna, op dit moment dat we aan het spreken zijn, de 22e november, zit dat dan rond de 9% dan?
Ja, klopt. Dus het is zeker een interessant deel van de tax shelter. Het feit dat die meegaat met de Euribor maakt dat echt wel interessant blijft in vergelijking met andere beleggingsinstrumenten. En ik denk ook 450 basispunten gaat al goed moeten zoeken om dat te kunnen krijgen ergens.
Ja, inderdaad. Dan zou je al naar de beurs moeten gaan om iets vergelijkbaars te hebben of beter te hebben, maar dan heb je wel een hoop risico. Hoe zit het dan met het risico in dit geval, Katrien?
Well, het risico zit hem eigenlijk in het feit dat met elke euro tax shelter die wij krijgen, die de productie krijgt, dat wij er 3 moeten uitgeven binnen Europa, waarvan 1,86 in België.
Wacht, kunnen we dat verhalen, want daar ben ik niet helemaal in mee.
Dus wij krijgen pak 1 miljoen euro tax shelter voor een project, voor een film. Dan moeten wij er 3 miljoen euro uitgeven binnen Europa. Dus een
inclusief
derde
België.
Van
dus dat is België of dat is Europa?
Dat mag België zijn, maar okay, dat is breed genoeg. Dus dat mag ook Nederland, Duitsland, Frankrijk enzovoort. Ja. Dus van die 3 miljoen dat wij in Europa uitgeven, moet er 1,86 euro in België zijn uitgegeven. En die zijn wel aan redelijk wat voorwaarden onderworpen. Zo mocht je, zo tellen bijvoorbeeld kilometervergoedingen niet mee. Omdat dat speciaal belast wordt. Of rechten die worden uitbetaald aan regisseurs of schrijvers.
Okay.
Dus eigenlijk elke uitgave van dat Belgische deel, die moeten bij degene die de diensten of de goederen levert, die moeten bij de leverancier dus als belastbaar inkomen, als normaal belastbaar inkomen binnenkomen. Dat is eigenlijk de regel.
Oké.
Okay, dus onze cameraman, die factureert aan ons, voor hem is dat belastbaar als dat zijn beroepsinkomsten. Mm-hmm, of hij factureert vanuit zijn vennootschap, dat wordt met de vennootschapsbelasting normaal belast. Dus die uitgave komt in aanmerking. Een regisseur die wij auteursrechten betalen, of een schrijver die wij auteursrechten betalen, die auteursrechten, daar heeft hij een fiscale, moet je dat zeggen, een fiscaal vriendelijkere belasting op. Dus die komen niet in aanmerking voor die Belgische kosten. En zo zijn er redelijk wat uitzonderingen en regeltjes die moeten gevolgd worden. Dus het is wel iets wat het productiehuis, die taxshelter heeft gekregen, wel heel goed in het oog moet houden. Zodat er achteraf, want al die uitgaven worden dan gecontroleerd door de fiscus, zodat er achteraf geen verrassingen zijn. Want stel dat er toch niet genoeg uitgaven zouden gebeuren, dan moet het bedrijf die het fiscaal voordeel heeft gekregen, dus die steenfabriek bijvoorbeeld,
dan
zou die het fiscaal voordeel volledig of gedeeltelijk moeten gaan terugbetalen aan de fiscus. Stel dat dat gebeurt. Dus dat is een heel serieus risico, natuurlijk.
Oké, maar dan hebben we nog altijd een nuloperatie in het slechtste geval dan?
Ja, nee, want je 100.000 euro die je aan de productie hebt gegeven... enerzijds, er zijn altijd verzekeringen die worden afgesloten voor het taxshelter, maar stel dat de verzekering niet tussenkomt, ja, dan moet je ook wel goed nakijken in het taxsheltercontract wat er dan gebeurt, of dat er een schadevergoeding is voorzien of niet, want dat is niet bij iedere aanbieder het geval.
Oké, ça va. Dus, maar hoe hoog is dat risico bijvoorbeeld bij jullie? In de zin van, jullie hebben al verschillende projecten begeleid, al meerdere investeerders gehad. Ja. Hoe loopt dat eigenlijk bij jullie? Wat zijn de resultaten tot op heden?
Wij hebben nu nog geen enkel fiscaal attest niet behaald of niet volledig gehaald. Dus elke controle hebben wij 100% doorgekomen. We hebben geen enkele issues. Er zijn redenen voor waarom dat bij ons niet lukt. Enerzijds, ja, het is zeer belangrijk, hè, zoals ik al zei, daar juist, stel dat het verkeerd afloopt en de verzekering komt niet tussen, dan staat er bij ons in de contracten met onze investeerders dat wij het verschil betalen. Dus stel dat er iets verkeerd loopt, dan zijn wij aansprakelijk en zullen wij die investeerder vergoeden. Ja, okay, dat is iets wat je wilt vermijden, hè? Dat is duidelijk.
Ja, en ik kan me ook wel inbeelden dat je wel heel sinecuur werkt, Katrien.
Absoluut, ja. Okay. Dus wij gaan ook de taxshelter gaan ophalen in Schijven. Waarom doen we dat? Bij een begin van een productie, dus zoals ik daarnet zei, we gaan taxshelter dan ophalen. Van zodra dat we weten, oké, dan gaan we draaien, de ploeg is er. We weten alle elementen van de shoot. Dan gaan wij al op taxshelter ophalen. Dan zijn we zeker dat alles doorgaat. Maar het kan altijd zijn dat er toch nog iets verandert aan cours de route. Stel, een week voor shoot, dat er toch een Nederlandse ploeg wordt ingezet voor een bepaald deel in plaats van een Belgische ploeg. Omdat die toch iets hebben afgezegd of weet ik veel. Dat kan altijd gebeuren. Dus dan gaan die Belgische uitgaven ineens Nederlands worden. Wat goed is voor de Europese uitgaven, maar dan zit het misschien toch te krap op uw Belgische. En om dat te gaan vermijden, gaan we eigenlijk voor shoot een deel ophalen en dan na de shoot een deel ophalen. Want dan weten we al, oké, deze uitgaven zijn geweest, die komen in aanmerking. Nu komt postproductie, dat is meestal met één of twee partijen dat wij de postproductie doen, dat is dan ook zeker. En dan gaan we de rest ophalen.
Oké. Okay. Maar dat is wel heel geregeld dan, hè?
Ja. Dus daarvoor ben ik er ook. Okay. Om dat goed in het oog te houden. Dus wat wij doen is echt elke maand een rapport trekken en kijken van het budget versus actuals. En gaan kijken met de mensen op de productie hoeveel van dat budget is Belgisch dat er nog open staat. Komt het nog? Want soms zijn er ook uitgaven voorzien die uiteindelijk niet gebeuren, omdat ze het goedkoper hebben kunnen onderhandelen. Dat is heel goed. Maar dan moet je wel zien dat je voor tax shelter in de problemen komt. Dat je nog voldoende uitgaven hebt. Ja.
Dat vind ik wel straf, dat je voldoende uitgaven moet hebben. Dat vind ik
Ja, dat is effectief zo. Maar ook voor de subsidies. Dat is echt een hele grote puzzel. Want de ene uitgave moet je dan ook gaan bewijzen aan het Vlaams Audiovisueel Fonds. De ander aan het Waalse Fonds. De ander aan het Nederlands Fonds. Allee, het is echt... moet je hoofd bijhouden. Dus dat is waarom dat ik elke maand ook die controles doe. Om te gaan kijken van... Een beetje in de toekomst, een beetje veruit, gaan we niet in de problemen komen daarmee.
Oké.
Nog een andere safety die we doen, maar dat ik denk en ik hoop dat elk productiehuis dat ook zo doet, is dat er altijd een post onvoorziene wordt genomen. Onvoorziene kosten. Die rekenen wij niet mee. Dus wij nemen echt het pure basisbudget. En ik zeg het, als er dan in postproductiefase gezien wordt van oké, we gaan toch misschien over budget gaan, of we hebben genoeg uitgaven om dat laatste deel op te halen, dan kunt u met dat laatste deel nog wel gaan spelen voor het minder of meer te gaan ophalen dan initieel gedacht.
Oké. Ik heb daarjuist een bericht zien binnenkomen van Christoffel Mertens met de boodschap op LinkedIn: bij Katrien zit je goed.
Super. Merci, Christoffel.
Dat brengt me naar het volgende deel. Stel dat je wilt investeren in tax shelter. Wat voor type bedrijf dient dan eigenlijk te zijn? Is er een bepaalde grootorde, bepaalde omzet dat je nodig hebt, bepaalde winstpercentage? Hoe zit dat juist in elkaar?
Dus eigenlijk komt elk bedrijf in aanmerking die belast wordt aan het normaal belastingstarief van 25%. Mm-hmm. Dus kleinere vennootschappen die aan het verlaagd belastingstarief van 20% zitten, die komen niet in aanmerking. Omdat het fiscaal voordeel dan negatief is. Dus dan raden wij dat af. Dan als je gaat kijken naar hoeveel... Ja, je kunt eigenlijk als vuistregel nemen wij dat er 1/10 van je winst voor belasting kan geïnvesteerd worden in tax shelter.
Okay.
Hoe komt dat? Omdat er een regel is in de wet die zegt dat 50% van uw belastbare gereserveerde winst, dat het plafond is voor uw vrijstelling. Dus moet daar eens maar op een papiertje narekenen. Dus die 421.000 die ik daarnet zei, dat mag maximaal 50% zijn van uw belastbare gereserveerde winst. Dus dan komen we ongeveer aan 1/10. Het is iets lager. Het is daarom dat ik daarnet zei, een bedrijf met 1 miljoen winst, die kan 100.000 euro grofweg investeren. Nu, we hebben daar ook een berekeningstool voor om alles in detail te gaan uitrekenen. Mm-hmm. Want als je ook te maken hebt met investeringsaftrek of andere specifieke dingen in je belastingen, dan moet je daar wel rekening mee houden.
Oké. Dan hebben we het eigenlijk over grote KMO's tot enterprise. Heb je ook dan eigenlijk middelgroot of kleintjes? Nee, dat schat ik niet. Hè. Middelgrote bedrijven?
Ik ben eens aan het denken. Middelgrote, het zijn vooral...
Dus vanaf 50 werknemers, ja.
Ja, het zijn vooral de grote, inderdaad. We hebben af en toe eens wel wat kleinere. En natuurlijk gaan wij nooit nee zeggen, maar we waarschuwen hun dan wel om echt goed na te kijken voor die belastingsvoet van die 25%, want dat is toch wel een hele belangrijke om te gaan mee.
En wat is eigenlijk de minimum inzet om mee te kunnen doen met tax shelter?
Wij aanvaarden investeringen vanaf 25.000 euro.
Oké, dat wil zeggen dat je dan eigenlijk minimum 50.000 euro winst moet hebben. Heb ik dat goed begrepen?
Nee, 250.000 euro
winst. 250.000 euro winst. Oké. Okay.
Ja.
Dus als een gemiddelde bedrijf 10% marge heeft, dan wil dat zeggen dat het bedrijf dan gemiddeld 2,5 miljoen euro krijgt. Aan omzet.
Ja.
Oké. Okay. Ja. Alright. Nu hebben we vandaag zoiets als de kasbons, die een heel tijd geleden zo populair waren, waar de Vlaamse overheid miljarden mee heeft opgehaald. Mm-hmm. Wat ons allemaal ook heel veel geld gaat gaan kosten om die rente te gaan betalen. Nu, die rente die was maar, wat was het? 3%, 4% dat mensen kregen?
2,80 volgens mij.
2,80. En hier spreken we dan over een rente van om en bij vandaag de 9%.
Ja, als je het fiscaal voordeel en de interest bij elkaar telt en ook rekening houdt dat de interest, dat daar belastingen moeten op worden betaald, want je ontvangt die als bedrijf, dat is een financiële opbrengst, dus daar moet ook nog eens belastingen. Netto, al die twee dingen samen, kom je op 14,57% momenteel.
14,57%. Wauw, dat is wel kassa.
Ja, ja. Dat is inderdaad niet slecht. Ja,
dat is goed gezegd, niet slecht. Oké, en dan heb je eigenlijk bij jullie, ik kan niet zeggen 100% zekerheid, maar eigenlijk trekrecordgewijs, krijg je investering terug. Plus dan 14%.
Ja, mooi. En als het verkeerd afloopt, kijk, er is de verzekering, er is onze clausule in het contract. Wij zijn ook deel van een grote groep. Ik bedoel, de risico's in mijn ogen zijn echt zeer, zeer beperkt.
Oké. Dus dan zijn we bijna even zeker op van uw centen ten opzichte van...
Ja.
Ik weet wat de Vlaamse overheid onlangs heeft uitgeschreven, maar dan met veel hogere rente. Oké, mooi.
Ja.
Goed.
Ja.
En waar... Allee, dus stelt nu, ik heb daar interesse in. Stelt mijn bedrijf is groot genoeg, ik wil hierop intekenen, hoe loopt?
Wel, de intekening moet gebeuren voor het einde van uw boekjaar. Dat is wel een belangrijke. Ja.
Ja.
Hoe loopt dat? Wel, eigenlijk, ik kan dan contact opnemen met mij. En dan kom ik eens langs om alles nog eens in detail uit te leggen, om de projecten ook voor te stellen. Want het leuke bij A-Team is ook dat je het project kan kiezen. Je hebt ook andere aanbieders, bijvoorbeeld banken, die ook tax shelter aanbieden, maar die zien het meer als een financieel instrument. Mm-hmm. Met die rentevergoeding en dat fiscaal voordeel. En daar kan je eigenlijk niet gaan kiezen in welk project dat je investeert. Waarom is dat belangrijk? Want enerzijds is het wel fijn om te weten waar dat je centen naartoe gaan, denk ik.
Absoluut.
Maar anderzijds, bij een bank of een andere partij, waar je dan in een sleet terechtkomt, weten ook niet wie dat er achter het project zit. Dus dat is dan ook al, hebben zij ervaring, hebben zij een track record van altijd die attesten 100% af te leveren, enzovoort. Dus dat is toch wel iets meer uitdaging om dat verder te gaan uitzoeken, in mijn ogen. Stel dus dat je bij A-Team intekent, het contract dat wordt online getekend, ik ga die dan registreren bij de overheid, en dan heb je eigenlijk 3 maanden de tijd van datum tekenen van het contract. Ja. Heb je 3 maanden de tijd om te storten.
Mm-hmm. En dan ook al is het bijvoorbeeld december, 1 januari, einde van je boekjaar, of 31 december, dan kun je nog altijd pas in februari dan betalen, als ik het dan hoor.
Ja, okay. Klopt. Ja.
Okay. Dus in de praktijk schat ik dat bedrijven dat niet aan het begin van hun boekjaar doen, maar tegen het einde van hun boekjaar.
Klopt, ja. Sommige bedrijven die hun orderboek al kennen voor het volledige jaar, of die zodanig veel winst maken, we hebben bijvoorbeeld Lotus Bakeries die bij ons investeert, die zijn redelijk zeker dat ze dat kunnen doen. Dus die investeren wel al wat vroeger op het jaar, maar de meeste bedrijven inderdaad, die beslissen in november, december. Ja.
Oké, is er dan ook een plafond aan investering? Ja.
Ja, dus ik heb daarnet ook gezegd, hè, die 50%... van een belastbaar gereserveerde winst is het ene plafond. En het andere plafond is een absoluut maximum van ongeveer 235.000 euro.
Oké, omdat je daar juist zei van degene die echt wel zeker zijn van hun inkomsten en voldoende, voilà. Dus daarom dat ik die conclusie trok, oké? Okay?
Juist, ja. Maar dat wil ook zeggen, dat is per legale entiteit. Dus als je binnen je groep verschillende entiteiten hebt die winst maken, dan kan elke entiteit dat maximale bedrag investeren.
Oké, dat is mooi gezien. Alright, en hoe zijn er eigenlijk toegekomen om deze te gaan doen, Katrien? Want ik denk niet dat je erop gestaan, wakker geworden, gaan studeren en zo. Ja, ik ga deze gaan doen.
Nee, ik heb niet voor Tax Shelter gestudeerd. Nee, ik heb handelswetenschappen gestudeerd en dan nog een master in financial management, dus zeer finance. Maar ik heb altijd wel interesse gehad in de cultuursector. Ik speel ook van mijn 15 jaar toneel. Ik doe dat nog altijd.
Ah, serieus? Cool.
Dus ik wou ook ergens die twee werelden gaan combineren. Hè. Mijn passie voor finance, want dat heb ik zeker ook, absoluut. Mm-hmm. En mijn passie voor cultuur en voor verhalen te vertellen, eigenlijk. En om emoties over te brengen. Dat vind ik fantastisch. Als ik zelf naar een theaterstuk ga kijken, dan kun je zo in een... Als het goed is natuurlijk. Word je zo in een wereld gezogen, waar je ofwel helemaal ontspannen van terugkomt, ofwel dat die heel hard doet nadenken, waar je dan met de persoon met wie dat je geweest bent daarover kan verder babbelen. En eigenlijk is dat hetzelfde in films. Films die raken mensen, dat ontspant, dat zorgt voor discussies, voor dynamiek. Dat, ik vind dat fantastisch om die projecten te kunnen zien. En ik weet nog heel goed, als ik begonnen ben... dat was in 2013 met Christoffel, die daarnet reageerde. We waren samen begonnen en ik vond dat zo fantastisch om die scenario's te mogen lezen van die films die in ontwikkeling waren. Ik heb toen Black gelezen en dat was echt, ja, dan denk ik, hier wil ik aan meewerken en dit is echt iets wat ik mijn tijd en mijn energie, want dat is, je tijd is het enige wat je niet onbeperkt hebt in je leven. Waar ik mijn volledig wil achterzetten.
Oké, tof. Dat is leuk om te horen. En hoe lang doe je dit nu al, Katrien?
10 jaar.
Oké, 10 jaar. Oké, wauw. En in die 10 jaar, wat zijn de belangrijkste lessen of de belangrijkste lessen die je eigenlijk hebt geleerd?
Dan moet ik eens goed nadenken. De belangrijkste les... Dat je nooit mocht opgeven. Het kan soms heel rock and roll zijn. En je moet je heel flexibel kunnen opstellen in de sector. Er zijn heel veel projecten die het niet halen of die gecanceld worden. En dat kan soms heel... Ja, omdat je het je dan ook zo persoonlijk aantrekt. Het kan heel emotioneel zijn en heel lastig zijn. Maar je moet ook genieten van de dingen die er dan wel komen. En ja, dat is fantastisch gewoon om daarmee bezig te zijn.
Oké, klinkt kago. Omdat je de rest hebt gecanceld. Gewoon even voor de duidelijkheid. Als je als investeerder, dus als zakelijk investeerder, je hebt je eigen bedrijf of je bent CFO, want ik denk dat je voornamelijk met CFO's samenwerkt rond dit.
Klopt, ja.
Stel dat je CFO bent, je stapt mee in de Tax Shelter, dat project dat gaat dan ook effectief door.
Ja, dus er wordt pas Tax Shelter opgehaald. Ik kan alleen maar spreken vanuit A-team natuurlijk.
Ja.
Er wordt pas Tax Shelter opgehaald van zodra dat de rest van de financiering zeker is. Dat dus al die contracten met de streamers, met de distributeurs, met de subsidies, met FAF, dat dat allemaal zeker is. En dan pas gaan we Tax Shelter gaan ophalen.
Oké, dat is duidelijk. All right. Lees jij, Katrien?
Sorry?
Lees jij soms boeken?
Ah, en
en welke zou jij dan aanraden? Zijn er titels waar je van zou zeggen, die moet absoluut lezen?
Ik had me op de vraag voorbereid.
Oké, super. Dat is goed.
Dus ik heb hier 3 boeken liggen. Ik ga ze gewoon tonen.
Oké.
Dat is Playing Big van Tara Moore. Echt een fantastisch boek voor vrouwen die eigenlijk hun potentieel ten volle willen benutten of gebruiken. En die willen... het wordt in het boek vooral uitgelegd dat veel vrouwen zich een beetje inhouden en klein blijven. En zij geeft eigenlijk tips en inzichten om u daarvan los te maken. Van ik kan ook eens gewoon de straffen en de vieren zijn, zonder daarin zeer mannelijk te worden. We blijven nog altijd wel. Ik ben zeer grote voorstander van gelijkheid, en voor mij zijn vrouwen en mannen gelijk, dus ik zie ook heel weinig verschillen, behalve in opvoeding vaak, en daar gaat dat boek ook over. Dus dat vind ik zeer, zeer boeiend. Ze spreekt ook van de inner critic, dus dat je, en dat is ook voor mannen en vrouwen gelijk, dat je een stemmetje kan hebben in je hoofd die zegt, dat gaat toch nooit lukken, of dat is niets voor u, of dat je daar dan naar luistert en zegt, hey, merci om dat te zeggen, want je hebt mij in het verleden daarmee behoed van bepaalde risico's, maar hier zit je mis. Dat klopt niet. Dus ik ga wel proberen en ik ga wel voort. Ja, dus dat vind ik een interessante om te delen.
Oké, super.
Ik heb hier nog een andere.
Nog een andere, oké. Ah ja, Jurgen, oké.
Jurgen Engels, 50 lessen voor ondernemers. Vind ik ook een hele toffe. Dat is heel no-nonsense, geschreven uit Jurgen zijn eigen ervaringen. Het zijn inderdaad echt 50 lessen, dus je kunt hem ook lezen en ik er laten liggen. Bij mij ligt hij ook in de living en af en toe pak ik hem eens vast en lees ik nog een keer verder. Hij is ook nog niet uit, vooral. Okay. maar ik ken Jurgen ook persoonlijk. En het is fantastisch hoe dat hij al zijn ervaringen deelt. En dat je eigenlijk uit zijn jarenlange ervaring kunt leren eigenlijk. Zonder het allemaal zelf te moeten gaan meemaken.
Ja, oké.
Okay. Vind ik wel een hele toffe. Ja.
All right. Dank u wel om die boeken te delen. Zijn er nog dingen die dat je vandaag wilt bespreken, Katrien? Of dat ik het graag zou willen
hebben. Ik was er net nog aan het denken over die taxshelter. Was er nog één ding dat ik nog niet had gezegd? Over het feit dat je op het einde van het jaar, van je boekjaar, moet beslissen en dat je nog geen 100% zicht hebt over wat dat je uiteindelijk resultaat gaat zijn.
Ja, klopt.
Dat is vaak pas in de closing, de weken erachter of soms de maanden erachter. Dus dat dat wel een lastige kan zijn om dat in te schatten, maar daarvoor heeft de fiscus ook voorzien, het staat ook zo in de wet, dat een eventueel teveel aan taxshelter gedurende 4 boekjaren mag worden overgedragen. Dus als je teveel zou gedaan hebben, worden niet afgestraft, maar dan wordt dat verder gespreid over de tijd. Dus dat is ook nog wel een mooie om dat risico te gaan indekken, van als ik niet teveel zou... taxshelter zou geïnvesteerd hebben, dan is dat ook geen probleem.
Oké, dus goed om mee te geven. All right. Stel dat mensen op zoek zijn om hier te investeren, waar kunnen ze terecht?
Op onze website, ateamproductions.be. En dan is er bovenaan een blokje taxshelter. Dus daar vinden ze alle info, ook mijn gegevens staan daar. Ofwel kunnen ze mij mailen, katrien@ateamproductions.be. Heel gemakkelijk.
Oké, dat is inderdaad heel gemakkelijk.
Voilà, dus daar kunnen ze terecht.
Hallo, bedankt voor het heel interessante gesprek, Katrien. Dan wil ik u heel veel succes toewensen. En nog een hele fijne dag.
Dankjewel, voor u ook. Dag Dominique.
Dag.